De openbaring van Jezus Christus, die God hem, dat wil zeggen aan hem, aan Jezus Christus, gegeven heeft om zijn dienstknechten, die van Jezus Christus uiteraard en vervolgens, om zijn dienstknechten te tonen, niet mede te delen, niet alleen maar te vertellen, te tonen. U weet waarschijnlijk dat niet alleen openbaring, maar een belangrijk deel van wat wij populair het profetisch woord noemen, tot ons komt in de vorm van visioenen. Visioenen. En dat heeft van doen met visie. Dan word je geacht iets te zien. Toch? Vreemd genoeg, afgelopen week werden wij verblijd met de mededeling dat we nou 13,5 miljard jaar, geloof ik, want we kijken niet op een half miljard jaar, 13,5 miljard jaar in het verleden kunnen kijken. Was de vorige week? Ja, zoiets. En wat zie je dan? Sterretjes. Dat is hetzelfde als dat je klap op je kop krijgt. Wat zie je dan? Sterretjes. Ik sprak gisteren met mijn neef, de sterrenkundige. Tamelijk oppervlakkig moet ik u zeggen, want ja, daar was de tijd niet na. Maar die zei, nou ja, het was helemaal geen nieuws. Het resultaat, het technisch resultaat van het een en ander kwam precies overeen met wat wij al wisten. En toen zei ik, dus het betekent dat jullie computerprogramma goed werkt. Ja, hij lachte wat en zei, ja, dat is zo. Want u weet toch dat die foto's geen echte foto's zijn, hè? Dat computerbeelden zijn, toch? En die, inclusief die kleuren en alles, dat zijn rekenmodellen die omgezet worden in beelden. Ze maken je van alles wijs. Maar goed, dan kun je naar het verleden kijken. Dat is lollig. Ik heb van Bettex geleerd, die schreef, een mens heeft twee ogen, daar kan die alleen maar mee naar voren kijken. En ik kan niet naar achteren kijken, hij kan zelfs zijn hoofd niet onderen en hou een beetje opzij, maar dan houdt het ook wel op. Ik kan het niet eens meer voordoen, want u weet, naarmate men meerdere jaren op zijn kerfstok heeft, wordt de wendbaarheid van de nek wat minder, het is moeizaam. Maar de mens is niet geschapen om naar achteren te kijken, maar alleen naar voren. En zei hij, bovendien is de mens niet gemaakt om naar binnen te kijken, want zijn ogen staan naar buiten gericht. Dat is wat ik dus heb tegen degene die altijd maar naar binnen kijken. Nou ja, bij anderen dan of bij zichzelf. Niet dat het bij gelegenheid niet eventueel nuttig zou zijn. Je hoeft mij daarvan niet te overtuigen. Maar als dat je levenshouding is en je visie en je wereldbeeld moet bepalen, dan ben je slecht af, je hebt er niks aan. Maar kon je maar naar voren kijken. En dat is wat men ons probeert wijs te maken, dat we dat doen, hè? Eventueel, hè? Ik heb net een paar honderd kilometer in de auto afgelegd, dankzij een chauffeur. Wereld bedankt. Maar, en wat zie je dan onderweg? Wij bouwen aan de toekomst. Hier werken wij aan de toekomst. Voor een betere toekomst. Niet alleen voor de boeren, die ook. Maar iets met de toekomst, iets naar voren. Maar wij kunnen helemaal niet naar de toekomst kijken. We hebben niet eens een toekomst. Want als we hem krijgen, is het geen toekomst meer. Dat hebben wij. We hebben alleen het heden. Ja, zie. Maar u wilt toch weten waarheen uw levensweg leidt? Ja, die krijgen wij in de Bijbel voorgeschoteld. Er wordt met nadruk gesteld. Reeds in de boeken van Mozes komen wij tegen, maar later in de profeten ook. Ik meen in elk geval bij Jesaja dat de Heer iets zegt als, ik vertel het je nu, hoe het gaan zal, zodat als het één keer zover is, dat je niet gaat vertellen dat je eigen goden of je eigen wil, of je eigen kracht dat gerealiseerd heeft. Daarom vertel ik je nu hoe het gaan zal. Heb je dat? En wij worden ontslagen in de ene kant van het kijken naar het verleden. Zinloos. Eigenlijk. Maar daar wil ik het nou eigenlijk verder met u niet over hebben. Want dat, eigenlijk is dat oeverloos. Hè? U weet toch, geschiedenis, dat is het verleden. En de geschiedenis, het verleden dus, leert ons dat de geschiedenis, namelijk het verleden, ons niks leert. Dit is klassiek, dat heb ik op school geleerd. Dat is, weet ik hoe oud die kreet al is, toch? Waar worden er toch die wijze van? Daar komt, niet dat het niet zou kunnen, maar het probleem ligt bij de mens. Het is hetzelfde probleem als van de wet. De wet is om de mens te verbeteren, om op orde te houden. Maar dat kan niet, zegt de Bijbel, want de mens is niet te temmen. De mens is niet op orde te krijgen, de mens is een zonde, dat zit van binnen fout. Dan kan je doen wat je wil. De dokter noemt dat symptoombestrijding. Is dat nuttig? Ja, schadebeperking is nuttig. Maar wezenlijk helpt het niks. En dat is het probleem. Wij hebben een toekomst en die kunnen wij niet kennen. Tenzij dan dat iemand de toekomst kent en hem ons openbaart. En dat is wat we in de Bijbel lezen. En een van de, het is en de meer, maar een van de doelstellingen van die profetie, dat was in de zin van dat God openbaart door de toekomst zal zijn, is om inderdaad vast te stellen dat wij mensen bepaalde zaken niet kunnen voor elkaar krijgen. En als er bepaalde zaken toch gebeuren, ja, dan is het niet omdat wij ons best gedaan hebben, maar simpelweg omdat God gezegd heeft dat het zo gebeuren zou, en dat is het dan. En soms zegt hij ook waarom het zo gebeurt en hoe het zo gebeurt, maar niet omdat wij daar ons best voor gedaan hebben of iets dergelijks. Niet als verdienste onzerzijds. Normaal gesproken kunnen wij het niet weten. Dat zegt de Bijbel ook langs meerdere wegen. En daar moet ik het maar bij laten. Maar het punt is dat met name hier een niet noodzakelijke boek Openbaring, maar met name op dit punt in de heilsgeschiedenis, dat was een gezins wat wij dan populair gemakshalve noemen de eerste komst van Christus, zitten wij met het probleem, als Jezus dan de Christus is, waar blijft dan, ja. Ik heb het u wel eens verteld, ik heb ergens een ver familielid van mijn moeders zijde, van de vader van mijn moeders zijde, van die kant, Kees Zomer. En die kant, dat is iemand die, ik heb het één keer gezien, nee twee keer, en dan heb ik het verdrongen. Maar die heeft ergens op een internetsite staan, als Jezus is niet de Messias, Jezus was niet de Messias, want de Messias zou volgens de Bijbel dit doen en dat doen en zus doen en zo doen, en dat is allemaal niet gebeurd. En het, of het dramatisch is, nee, zo'n man trekt de verkeerde conclusie. Hij zegt, dus Jezus is niet de Messias. Nee, het betekent gewoon, dus hij gaat het nog doen. Dus, hartelijk dank. Verder achterneef. Hij gaat het nog doen. Want de andere kant van het verhaal, die natuurlijk veel beter belicht is geworden in de christelijke traditie, is Jezus is de Messias, want de Messias zou dit doen en dat doen en zus doen en zo doen. En dat heeft hij allemaal gedaan. Dat zijn dan andere dingen. En als je het helemaal zwart-wit neemt, dan komt het ongeveer, het is zwart-wit, het is generaliseren, maar komt er ongeveer op neer dat de profetieën over het lijden dat op Christus komen zou vervuld zijn geworden en dat de profetieën over de heerlijkheid daarna volgende nog vervuld moeten worden. En u hoort aan mijn stem dat toch dat ik dat citeerde. Dat was uit 1 Petrus 1 vers, wat het maar was, want dat kan ik nooit onthouden. Maar 1 Petrus 1 vers 11, ja, dat had ik wel onthouden. Maar, nou ja, oké. 1 Petrus 1 vers 11. Daar staat, ik weet dat ik nou zo'n vers min of meer uit zijn verband haal, min of meer. Maar In 1 Petrus 1, vers 11 staat, nou ja, beginnend bij vers 10, dat de profeten hun eigen profetieën hebben bestudeerd. Ja. De profeten namelijk die geprofeteerd hebben van de genade aan u. Dat wil zeggen aan Petrus tijdgenoten en dus in de dagen van sinds de eerste komst van Christus. Van welke gaat over de zaligheid der zielen, ik ga de uitdrukking niet uitleggen, maar de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u. Welke genade is dat dan en waar ging het dan over? Ja, dat staat er niet bij, maar misschien uitgebreid, maar niet in twee zinnen. Dus dat laat ik maar gewoon liggen. Maar ze hebben dat onderzocht. En daarna zegt vers 11 wat ze dan specifiek onderzochten. Let u wel. De oud-testamentische, logischerwijs, de oud-testamentische profeten hebben hun eigen profetieën onderzocht. Ja, je zult vragen waarom. Die mensen wisten toch wel wat ze zeiden. Dan moet ik u zeggen, nou, dat is nog maar de vraag. Daar is men het niet over eens of de profeten zelf al wisten wat ze, maar dat er zeiden. Maar u zou toch enig begrip moeten hebben voor het feit dat nogal wat van wat de profeten gezegd hebben dubbelzinnig, dan wel driedubbelzinnig, misschien wel vierdubbelzinnig was. Dat wil zeggen dat dezelfde woorden op meerdere niveaus worden toegepast. Dat wil zeggen, niet alleen meerdere niveaus, maar ook soms in verschillende tijden. Heb je dat? Mijn grootvader, want ik blijf maar even bij de familie dan, anders moet ik het over die van u hebben. Maar goed, mijn grootvader van vaderszijde, jawel, die schreef als dezelfde omstandigheden zich weer voordoen, worden dezelfde profetieën weer actueel. En aangezien in het verleden een oordeel over Jeruzalem werd aangekondigd op grond van het ongelovige Joodse volk, en aangezien die verwoesting ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, moet noodzakelijkerwijs, als nu in onze dagen, hij schreef het ongeveer in 1949, 1950, moet in onze dagen, waarin een ongelovige Joodse staat, een atheïstische, heel bewust, met nadruk, een atheïstische Joodse staat gecreëerd wordt en ontstaat of geboren wordt, of hoe je dat maar noemt, moet, aangezien dat in onze dagen zo gebeurt, betekent het automatisch dat dezelfde profetieën weer van toepassing zijn en dat de Heer dus een oordeel zal brengen over Jeruzalem. Los daarvan staat het ook gewoon zwart op wit in de Bijbel dat het zou gebeuren. Dat staat er ook. Maar het is volkomen logisch. En daarna hebben we nog het verhaal dat tussen de verwoesting van Jeruzalem onder Nebukadnezar en de verwoesting van Jeruzalem hierna, aan het einde van de 70ste week van Daniel, lag er nog één, want er kwam net zo goed zo'n oordeel over de ongelovige Joodse staat uit de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. Dat is de verwoesting van Jeruzalem onder de Romeinen. En eigenlijk niet eens één keer, maar meerdere keren. Maar we houden het maar bij die ene, officieel gedateerd in het jaar 70 van onze jaartelling. Heb je die nog? Het is bij herhaling. Dus als je ver genoeg terug in het Oude Testament leest over dat de Heer een oordeel zal brengen over dat ongelovige volk en over de stad en dat er geen steen op steen gelaten wordt, dan is de vraag hoe vaak is dat dan vervuld? Of eventueel, Hoe vaak moet het nog vervuld worden? Nou ja, het wordt vervuld tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want 70 weken, gisteren heb ik het een paar keer geciteerd. 70 weken zijn 70 weken, niet 69. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En uiteindelijk moet je even tellen hoe vaker het woord woest staat. Verwoesting, verwoester, verwoeste, verwoesten. Tel het maar eens in die paar versen, zo'n stukje maar in de Bijbel, hoe vaak het er staat. Er staat uitdrukkelijk, verwoesting zal er zijn tot het einde toe. En het is vast besloten. Dat is dit Jeruzalem, ja, logischerwijze. Ja, dat gaat gebeuren. Dubbelzinnigheid van de profetieën. Ja, je moet er wat in studeren. Dan zal ik u nog een voorbeeld noemen, zomaar voor de vuist weg. Een voorbeeld, dubbelzinnig voorbeeld. Daar staat ergens, zijn huis wordt woest gelaten. Of zijn paleis wordt verwoest. Van wie? Nou ja, als het geïnterpreteerd wordt als zijn huis, dan wordt het toegepast op Judas. U weet wel, de bekende, de populaire Judas. Hè? Dat weet u toch, elke keer tegen Pasen of tegen Goede Vrijdag moeten ze weer een Judas hebben. Dat schijnt een hele populaire rol te zijn tegenwoordig in de Passion. Maar dat even terzijde. Maar het wordt toegepast op Judas, niet door mij, maar gewoon in Handelingen 1 staat dat. Daar staat dat die psalm die dat zegt van toepassing is op Judas. Ook die uitspraak dan van, en een ander nemen zijn opzienersambt. En dan zeggen wij, nou ja, zijn huis werd verwoest blijkbaar. En zijn opzienersambt, dat is het ambt van discipel of apostel, in zijn geval is overgegaan op Matthias. Want er moesten toch 12 apostelen zijn en Judas is vervangen door Matthias. Handelingen 1 is dat, hè. Maar als je het in de psalm leest, en ja, als je het in de psalm leest, kom je niet op het idee dat het over een zo'n figuur gaat. Afgezien daarvan, als je het in de psalm leest, staat het bij gelegenheid in het meervoud. Niet hij heeft, maar zij hebben, enzovoorts. Want de uitspraken in de psalm blijken uitspraken te zijn over het Joodse volk. Waarvan het huis woest gelaten zou worden. En waarvan het opzienersambt zou overgenomen worden door, nou ja, logischerwijs een ander volk. En dat staat ook, daar staat ook allemaal in het Nieuwe Testament, hè. Dat de Heer zegt tot de Joodse leidslieden dat het koninkrijk van hen zal worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk enzovoort. Staat er toch gewoon? Dat soort dingen. Maar het gaat me om de dubbelzinnigheid van de uitspraken. Het brengt mij bij iets wat ik in de loop van de week eigenlijk wel had willen bespreken. Maar ja, ik loop er nu al tegenop. Dat is het idee namelijk, dat ook opgang maakt, namelijk, Jezus kon de Messias niet zijn, want in de dagen van de Messias zouden de omstandigheden in de wereld zus en zo zijn, of eerst moest er nog dit of dat gebeuren, enzovoort. En dat is niet gebeurd, en daarom was het de tijd nog niet. Dat zijn argumenten die je misschien wat minder vaak hoort, maar ze gaan ook rond. En mijn vaste formulering is ongeveer deze. Er zou natuurlijk iemand kunnen gezegd hebben, op grond bij nadere bestudering van Psalm 68 of welke het maar was, ik weet niet uit mijn hoofd, maar ze worden wel genoemd in Handelingen 1, welke psalmen het waren. 108 en Psalm 60, geloof ik. Psalm 168. Zoiets, meen ik. Maar dat doet er nou niet toe. Wat het doet is, kijk, als expliciet in het Oude Testament had gestaan. Dat het Joodse volk ongelovig zou zijn en dat pas daarna de Messias zou komen om zijn koninkrijk op te richten. Dan zou men gezegd hebben, nou ja, dus is dit de Messias niet, die kan er niet komen. Want die profetieën moeten eerst nog vervuld worden over het Joodse volk dat ongelovig zou zijn. En het andere volk moet zijn opzienersambt ontvangen. En, maar dat is nog niet gebeurd. Dus ja. Heb je het nu? Dan krijg je dus als antwoord, hoezo een volk? Het gaat over iemand en iemand zijn huis en iemand zijn opzienersambt. En dat is Judas. U dacht toch dat het over Judas ging? Dat klopt, zo heet de man ook, inderdaad. Dat klopt. Het gaat over Judas en die fungeert als de vervuller van die profetieën uit de psalmen. En daarna heeft niemand meer een excuus. En als iemand zou gezegd hebben, maar dat kan de Messias niet zijn, want eerst komt Elia. Dan zegt de Heer, lees die profetieën nog maar eens na. Dan zou je begrijpen dat Johannes de Doper kwam in de geest en de kracht van Elia. Dat is de zwakke uitdrukking, want er staat nog sterker in de Bijbel. Daar staat, als jullie zouden geloofd hebben, dan zou hij Elia geweest zijn. Breek daar je hersens maar eens over dan. En dat is niet het eind van het verhaal. Want ik ben van mening dat hetzelfde gezegd kan worden over de Heer Jezus zelf. Want als die Elia en dan wel die Johannes de Doper dan de wegbereider is voor de komst van de Messias, dan moet ik u zeggen dat de echte grote wegbereider voor de komst van de Messias was Jezus van Nazareth. En de uitspraak is hier, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen om de weg te bereiden, uit Malachi uiteraard. Desnoods uit Jesaja 40, dat mag ook. Dat zijn primair uitspraken niet over Johannes de Doper of over Elia. Zijn primair uitspraken over de Heer Jezus die de weg bereid heeft voor de Messias. Die in zijn eerste komst de weg bereid heeft voor zijn wederkomst. En wat daartussen zit tussen die twee. Ja, dat is het punt. En om daar vanaf te geraken, natuurlijk, ik weet wel dat ik het cynisch formuleer, maar ik denk dat het een hele duidelijke formulering is. Om daar vanaf te geraken, heeft men die tweede komst gewoon afgeschaft en gelijkgesteld met het oordeel van de jongste dag. Dan ben je van deze problematiek af. En misschien zijn er dan nog profetieën die vervuld moeten worden in de toekomst, maar dat is dan op de jongste dag. Of net ervoor, de een na jongste dan, of zoiets. Ik meen dat serieus, dat is mijn frustratie ook bij het bespreken van die profetieën. En ik heb het u gisteren ook gezegd, ik herhaal het maar weer. De werkelijke discussie, er is een heleboel discussie over onderdelen. Maar de werkelijke discussie zit daarachter, en die komt zelden aan de orde. Dat is de vraag of de Heer überhaupt zou komen om hier op aarde een koninkrijk te vestigen, meer dan 1000 jaar voor het oordeel van de jongste dag. Want zoals gezegd, de Rooms-Katholieke kerk erkent dat niet en de Calvinistische kerken ook niet. Dit is een officiële dwaalleer. Ik zeg het met enig genoegen. Maar dat u weet waar het over gaat, zo zwart-wit is het. Dus al die discussies hebben geen zin. Ik bedoel, als je denkt dat hierna alleen nog komt de jongste dag, dan kun je niks met het hele begrip opname van de gemeente. Dat slaat helemaal nergens op. Kun je niks mee. En dan vraagt iemand, maar hoezo 70 weken? Want daar heb ik bij ons in de kerk nog nooit over gehoord. Nee, natuurlijk niet, dat kan men niet plaatsen. En als het dan toch moet, verklaart men het weg naar het verleden. Nou ja, verklaart het niet, maar men perst het, frommelt het weg in het verleden. Zo van de nog een 70ste week, dat is 2 × 3,5 jaar. En 3,5 jaar is de duur van het optreden van de Heer Jezus in de praktijk. Vanaf zijn doop, zal ik maar zeggen, tot aan zijn kruisiging. Dat is 3,5 jaar. En daarna heb je nog 3,5 jaar van de prediking door de apostelen in Jeruzalem. En dat was het dan, zoiets. Klaar, en dan is het naar het verleden weg. Of men spreekt over niet 2 × 3,5, maar 2 × 35. Even een komma verzetten. U weet allemaal hoe dat werkt, toch? Een komma verzetten. Dan krijg je 35 jaar de levensduur van de Heer Jezus vanaf zijn geboren tot zijn dood. Of dat klopt, dat doet er niet toe, want niemand kan het controleren. Maar zoiets moet het geweest zijn. 35 jaar en dan nog 35 jaar tot aan de verwoesting van Jeruzalem. Maar dat was toch in het jaar 70? Populair vanaf het jaar 0. Niet gehinderd door kennis van zaken, kun je zoiets lang in stand houden. Ja. En dat gebeurt. Men verklaart het weg en dat is het dan. En dan samen onderweg naar de jongste dag. Maar dat kan nog heel lang duren. En dan wil je niet horen van, zie ik kom haastelijk, want dan zitten we daar weer mee. Begrijp je wel? Maar nou even 1 Petrus. De profetieën hebben hun eigen profetieën onderzocht, want ze hebben geprofeteerd van de genade die aan ons geschied is. Hoezo dan? Nou, er staat, onderzoekende, heb je een pen bij de hand of is het dan niet meer nodig? Heb u het alles in zitten schrijven? Mooi. Heel goed. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde en tevoren getuigde van Christus. Het van Christus hoort een eindje verder in het vers pas te staan. Ja, dit is het probleem weer. U weet toch wie de lui waren die de Statenvertaling gemaakt hebben? Met alle respect, ik meen het voor 100%. Maar ja, ik zeg u net, die kenden niet, weten niet, geloofden niet in de komst van Christus om een koninkrijk op aarde te vestigen. Dus zij struikelen over versen die daarop wijzen. En dan krijg je dus, ja, enige. Nou ja, dan heb je een paar correcties te doen. Die doe ik dus nu. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was. Want de profeten hebben door de geest gesproken. De mannen gods, weet u wel. Hebben door de geest gesproken. Staat dan weer in 2 Petrus 1, maar toen maar. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde en getuigde tevoren van Christus. Dat moet dus staan achter getuigde van Christus. En dan, punt, komma of dubbele punt, dat weet ik nooit zeker. Hoezo? Wat bestudeerden ze dan? Nou, het lijden op Christus en de eerlijkheid daarna. Voor mij mag u al die schuingedrukte woorden weer wegstrepen. Want een van de problemen, er zijn er niet veel. Heel weinig, maar een van de problemen van de Statenvertaling vind ik. Ik zoek altijd naar de eerste bladzijde. Ik vind dat het een probleem is dat er niet staat op een pagina dat al die schuingedrukte woorden niet in de grondtekst staan. Dit is officieel, hè, wat ik nu zeg. Hè? Dat had in het begin moeten staan, hiervoor, de eerste bladzijde. Bij het lezen van de Statenvertaling moet je weten. Maar het staat er niet in. Maar je moet weten dat die schuingedrukte woorden zijn door de vertalers ingevoegd. Ze hebben daar enig gewetensbezwaar over gehad. En om die reden zijn die woorden schuin gezet. Heb je dat? Cursief. Dat betekent dat ze in de grondtekst niet voorkomen, maar ze hebben ze ingevuld om de zin lopend te maken. En soms om iets uit te leggen. Enzovoort. En soms is dat behulpzaam. En in vele gevallen vind ik persoonlijk dat het de zinnen verzwakt. Maar ja, en daarom laat ik ze hier ook weg. Maar ze zijn niet, het is niet incorrect wat er staat, maar het is gewoon een verzwakking van de tekst. Zij onderzochten op welke of hoedanige tijd de geest die in hem was tevoren getuigde van Christus. Hoezo? Wat is er dan moeilijk aan? Wat moet er dan bestudeerd worden? De tijd namelijk, staat er toch, op welke of hoedanige tijd de geest duidde. Ze bestudeerden de tijd. Dat hebben wij toch ook. Wij bestudeerden profetie en vragen. Maar wanneer is dat? Dat hebben de profeten zelf ook gedaan. Meer specifiek met betrekking tot de tijd. Tussen het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Implicerend dat de profeten dus begrepen hebben dat de Christus zou lijden. Staat het niet in Lucas 24? Moest niet de Christus lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan? Zij deed het niet tegen de Emmausgangers. Misschien ben ik abuis hoor. Die moet het toch zelf controleren. Moest hij dan niet? Ja, waar staat dat dan? In het oude, waar staat het dan in het Oude Testament? O overstandig en trage van hart om te geloven al degene de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden en al zo zijn heerlijk. Waar staat het dan in het Oude Testament? Expliciet. Dat is goed geantwoord. Denk ik. Ik heb het nooit kunnen vinden. Dit is een conclusie die getrokken moet worden. Al was het maar een conclusie die getrokken moet worden uit de vele psalmen. Van de 150 zijn het er erg veel. De vele psalmen die spreken over het lijden van iemand. Gevolgd door zijn verlossing daaruit. En je moet wel stekenblind zijn of geen enkele taal kunnen begrijpen om niet te zien dat het daarbij gaat om iemand die zou sterven, dus en waarachtig wel, en in het dodenrijk zou zijn en vanuit het dodenrijk, hel, Hades, onderwereld, de kuil, het slijk, wat het maar was, zou uit de diepte enzovoort, zou opstaan via de poorten der gerechtigheid enzovoorts. Waarnaaf de volgende vraag is, over wie, met dank aan een kamerling uit Moorenland. Ja, je mag niet neger zeggen, toch meer? Ik heb het nagezocht in het woordenboek, betekent gewoon zwart. Hè? Mag je wel Porta Negra zeggen? In Trier of niet? De Zwarte Poort, Porta Negra, dat is Latijn, dat is uit de dagen van de Romeinen. Ik heb al dus zo moeite met dat je bepaalde woorden niet meer mag zeggen. Maar de Moorenland dan, misschien mag dat nog. De kamerling uit Moorenland, over wie zegt de profeet dit? Heeft hij het over zichzelf of over iemand anders? En Petrus, ik weet wat dat daar Filippus was, maar Petrus zegt, David, die de psalm schreef, bij Filippus ging het om Jesaja 53. Maar het is hetzelfde beginsel. David die de psalm schreef, is niet gestorven en weer opgestaan. Maar David in psalm 16 zegt dit over zijn zoon die uit zijn lijf zou voortkomen. Dat wist hij. Toch? En wat David betreft, zei Petrus, zijn graf is onder ons. Inmiddels al lang niet meer. Dankzij de Romeinen. Maar zijn graf kon je toen in Jeruzalem nog bezoeken. Dat wil zeggen, die is daar niet. Dat wil zeggen, die is daar niet uit opgestaan, bedoelde ik te zeggen. En dus ging de psalm niet over David. Over wie dan wel? Over degene die uit zijn lijf zou voortkomen, want God had hem onder ede dat bevestigd enzovoort. Ik bedoel, maar als je vraagt, waar staat het nou letterlijk in de... Nee, het staat niet letterlijk in de Bijbel. Het maakt deel uit van de verborgenheid. Nee, dat staat dan weer in 1 Korinthe 2. En daar staat, ja, als de oversten deze wereld die verborgenheid gekend hadden, zouden ze de Heer die verheerlijkt zou worden niet gekruist hebben. Ze geweten hadden dat hij zou sterven en aan de andere kant uit de dood opstaan, zodanig dat hij niet meer tot verderving zou wederkeren. U merkt dat ik bijbelteksten citeer nu, hè, toch? Ja. dan zouden ze hem aan deze kant niet de dood ingejaagd hebben. Want toch, met de wetenschap dat hij aan de andere kant eruit op zou staan. En daarom staat het bedekt in de Bijbel. En willekeurig iemand die voor het eerst een Bijbel leest, komt echt niet tot deze conclusies. Wie de inhoud van de Bijbel serieus neemt, zou tot deze conclusies moeten komen. En waarom ook niet? Het Nieuwe Testament zegt achteraf gewoon hoe dat zit. De profeten hebben het voorzegd. Maar de klemtoon hier in 1 Petrus 1 ligt om de tijd tussen, het gaat over tijd, van het lijden dat op Christus komen zou, inderdaad, en de heerlijkheid daarna. En die is al dubbelzinnig, dat is een studie op zich. Want de vraag is natuurlijk, de heerlijkheid daarna, waar slaat dat op? De heerlijkheid daarna. En mijn korte antwoord is, als het slaat op zijn opstanding met een verheerlijk lichaam enzovoorts, en waarom ook niet, dan is de heerlijkheid daarna is na 3 dagen. 2 dagen gaan voorbij, na 2 dagen en op de 3e dag. Heb je dan? Opstanding van Christus, na 2 dagen en op de 3e dag. Maar als die heerlijkheid slaat op zijn openbaring in heerlijkheid, dan is het ook na 2 dagen op de 3e dag. Maar in dat geval is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Maar dat is dan weer 2 Petrus waar het zo geformuleerd wordt. En Hosea natuurlijk, hij zal ons als volk na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Maar die is ook dubbelzinnig. Want God heeft Israël levend gemaakt na 2 dagen op de 3e dag... samen met de opstanding van Christus. En voor zover u daar deel aan hebt, u bent wedergeboren door de opstanding van Christus. Toch? Op de 3e dag na 2 dagen. Maar als u bedoelt, maar het gaat toch om de verheerlijking van dat volk op aarde, dat Israël, Jacob, stammen Israëls, zeg ik ja, na 2 dagen op de dag, dat is dus 2000 jaar later. En die 2000 kwamen we gisteren al tegen in verband met de doortocht door de Jordaan onder Jozua. Heb u dat? Dit zijn, ja, je moet dat leren zien, die verschillende lagen, die dubbelzinnigheid. Of meerzinnigheid, is dat een goed woord? Van de Bijbelse teksten. Je moet het echt leren, het is niet anders. Laat ons mensen maken van ons beeld. Ja. En toen kwam Adam. Maar achteraf staat, maar het was niet Adam, of toch? Maar het gaat over Christus. En dan zeg je, ja, dat vind ik te ver gezocht. Dan zeg ik, oh, dan heb ik er nog een paar. De Heer zei tot David, nee, jij niet, maar je zoon die uit je lijf zal voorkomen, die zal mij een tempel bouwen, enzovoort. Maar als je die profetie echt leest, dan weet u dat het gaat over Christus. En toch staat er dat het van toepassing is op Salomo. Niettemin blijft het van toepassing op Christus. En via het hoofd van Salomo duidt het op de ultieme zoon van David, namelijk Jezus Christus. Nog één. Gij en uw zaad, Abraham en zijn zaad. En Paulus zegt achteraf, ja, maar het staat wel in het enkelvoud, het is er 1 en het is Christus. In Galaten 3. Is het dan niet Isaac? Ja, die ook. Maar Isaac is dan ook weer een voorbeeld van degene die komen zou. En dat maakt het dus ingewikkeld. En hoe zit dat dan met de tijd van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna? Nou ja, daartussen, dat was officieel 2 dagen en tot op de 3e dag. De dag na de Sabbat, de 1e dag der week. In verband met de opstanding van Christus. Maar het punt is, en dat blijkt uit de hele context hier van deze brief zeker, dat het gaat over de tijd waarin Petrus en zijn geadresseerden leefden. Dat zijn onze dagen nog steeds in afwachting van de komst in heerlijkheid van Christus. En als dat niet duidelijk is, dan moet je de 2e Petrusbrief lezen. Dat is blijkbaar zijn laatste brief, dat staat er namelijk ook in, enzovoorts. En dan zegt hij, nee, dat moet nog gebeuren. En er zijn spotters die zeggen, er komt niks van terecht van de toekomst des Heren, enzovoorts. Want de dingen blijven allemaal gelijk, behalve het klimaat natuurlijk. Maar de dingen blijven allemaal gelijk vanaf het begin van de wereld, enzovoorts. Dat moet nog gebeuren. Met andere woorden, wij leven in die tijd tussen het lijden dat op Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. Dat de Heer zich in heerlijkheid, om zo te zeggen, vertoond heeft, is om zeker te stellen, om bewijs te leveren aan 500 tegelijk, staat er bij gelegenheid, bewijs te leveren dat hij inderdaad is de Christus, want hij stond op uit de dood in overeenstemming met wat de profeten gesproken hadden. Zie? Maar iedereen wordt geacht te weten dat het mag dan zo zijn dat hij zich 40 dagen lang aan de zijnen, aan de discipelen vertoond heeft. Dit is Handelingen 1, vers 1. Dat hij zich 40 dagen lang, kort dus, dat hij zich gedurende 40 dagen aan zijn discipelen vertoond heeft. En dat betekent niet eens dat hij dat elke dag deed, want dat blijkt uit het verband dat het niet zo was. Toch, uit de geschiedenis. Het betekent alleen dat hij na die 40 dagen niet meer verschenen is. Toch? Met andere woorden, de Heer stond op uit de dood en is verdwenen. Vandaar dat ik nog steeds een antwoord heb op degene die zeggen, ja, maar je kan in het Oude Testament toch niet lezen over de tweekomsten van Christus. En wij aanhangers van de bedelingenleer, plechtig is dit, hè? Wij aanhangers van de bedelingenleer, wij worden ervan beschuldigd dat we zelfs 3 komsten van Christus leren, enzovoort. En u begrijpt hoe dat nog veel erger is. Maar wij leren niet 3 komsten van Christus, we leren alleen wat de komst van Christus inhoudt. En dat niet maar op 1 dag en datum en 1 tijdstip van de dag eventueel is, maar dat het gaat over een reeks gebeurtenissen. Dat is dikwijls zo met iemands komst. Dat behelst een reeks gebeuren. Het woord betekent trouwens aanwezigheid, parousia, enzovoort. Dat is 1 ding. Maar ik moet u eerlijkheidshalve zeggen dat als je het strikt neemt, wat niet altijd hoeft, taal is rijk. Het moet van goede wil zijn om het te begrijpen, maar als je het strikt neemt, de Messias is nog steeds niet gekomen. En ik vind persoonlijk de term eerste komst van Christus eigenlijk een misnoemer, omdat het ook een verkeerde indruk wekt. Ik gebruik hem ook, net als dat ik de uitdrukking 1000 jaren rijk gebruik, maar dat is gewoon voor het gemak. Maar gewoonlijk zeg ik er wel even bij dat strikt genomen, die dingen niet eens bestaan. De eerste komst van Christus, nou ja, hij kwam niet, hij ging. Toen hij eenmaal de Christus was, en het was pas in zijn opstanding, want de Christus is degene die op zou staan uit de dood. Ach, de herder der schapen is degene die eerst door de deur is binnengekomen. Johannes 10. En pas daarna is hij herder der schapen, toch? En de Hebreeënbrief legt toch netjes uit dat Christus pas de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Sinds en op grond van zijn opstanding en niet daarvoor, staat er zelfs uitdrukkelijk bij, en niet daarvoor. Heb je dat? Maar toen hij eenmaal dus de Christus was, of ik moet gewoon Petrus citeren, weer Petrus, Handelingen 2. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus gesteld heeft tot Here en tot Christus. In zijn opstanding, staat erbij. Maar toen verdween hij. Hij kwam toen niet, hij ging. Maar hij liet als het ware zijn visitekaartje achter. Hij demonstreerde wie hij was. Hij maakte zijn identiteit bekend. Petrus mocht het officieel aankondigen, deed dat ook. Ik heb het net geciteerd. Maar hij begint ook met: het is mij geoorloofd vrijuit tot het je spreken. Want u weet toch dat hij in Matthäus 16 kreeg hij de pin op de neus. Weet dat? Pin op de neus. Dat is ook Nederlands hoor. Toen hij zei: gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Toen zei Petrus: ja, dat kan nou wel zijn. Maar toen zei de Heer: dat kan nou wel zijn, maar mondje dicht. Toch? Daarom moet je nog eens zoeken hoe vaak in de Bijbel staat, in de evangeliën staat, dat de Heer tot zijn discipelen zegt dat ze hem niet zouden openbaar maken. Hij gebood hen scherpelijk dat ze niemand iets zouden zeggen en dat ze hem niet zouden openbaar maken, enzovoorts. En tegen Petrus zei hij: mondje dicht, maar als het één keer zover is, ben jij de eerste spreker op de Pinksterconferentie. En dat was hij dus. En toen zei hij: het is mij geoorloofd met vrijmoedigheid, want dat woord staat er, vertaald met vrijheid, vrijuit tot u te spreken. Maar toen ging hij. Dus strikt genomen, de Messias moet nog komen, maar hij is in die positie al wel aangesteld en heeft zich ook inderdaad als zodanig geïdentificeerd. Dat wil zeggen, zich bekendgemaakt. En zeker aan Judas. En aan Thomas. Hebben jullie dingen nog? En in de toekomst zal hij zich alsnog bekendmaken. Heb je er weer een, hè? Dit is Zacharia 13. Wat zijn toch deze tekenen in uw handen? En dat zijn de tekenen die, enzovoorts. En het wordt vervuld op Thomas. Maar de echte vervulling is natuurlijk op het Joodse volk in de toekomst. Of de echte, het is allebei echt. Je moet het maar leren. De dubbelzinnigheid van die woorden en tekst. En dat is op zich niks bijzonders, want men heeft mij verzekerd op de middelbare school. Nou, middelbaar. Maar redelijk middelbare school heeft men mij verzekerd dat literatuur is literatuur en wordt als zodanig erkend, omdat er een dubbele bodem in zit, minstens. Omdat achter het oppervlakkige verhaal iets anders steekt. De diepte daarin. De achtergronden die meekomen. Heb je dat nog? Ging het over de schrijver zelf? Officieel niet, maar in de praktijk wel. Heb je dit nog? Multatuli gelezen? Dan leer je dat wel, hoe dat zit. Dan heb je een flinke puzzel aan. Waar heeft die man het over? Wie zijn die lui waarover die schrijft? Even wat te doen hoor. Maar goed, dat is lang bestudeerd en dat kan iemand je wel uitleggen. En dit soort dingen vertel ik nu over de Bijbel. En dat lijkt me veel beter. En het is ook veel consistenter. Het is het woord van God. Zie? Maar de tijd waarin wij leven, dat is wat de profeten bestudeerd hebben. En impliciet betekent dus ook dat de profeten wel degelijk geprofeteerd hebben over de tijd waarin wij leven. Alleen dat vergt dan wel enig onderzoek, zelfs van de profeten zelf. Want de dagen waarin wij leven maken deel uit van wat heet de verborgenheid. En in het algemeen kan gezegd worden, de verborgenheid, alles wat zo heet, heeft betrekking op onze tegenwoordige tijd. Vanaf de opstanding van Christus en daarmee de terzijdestelling en daarmee ook de verharding van het Joodse volk. Want u weet toch, deze verborgenheid, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Dat is die van Romeinen 11. Over welk deel van Israël is de verharding gekomen? Hij is makkelijker dan je denkt, hoor. Over het Joodse deel, ja. En over het andere deel niet. Nee. En dat is een verborgene. Daar staat erbij dat het dat is. Nou ja, en daaruit wordt de gemeente van vandaag gevormd, die het lichaam van Christus is. Dat is ook een verborgenheid. Al lag hij al vast in het verslag over de schepping van Eva. Geformeerd uit Adam, vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Deze verborgenheid is groot, zegt Paulus, maar ik heb het over Christus en de gemeente. In Efeze 5. Zie, die dingen staan wel in het Oude Testament. Maar ja, daarvoor moet het wel bestudeerd worden. En dat brengt ons weer bij dat begrip dingen die haast geschieden moeten. Haast. Maar ik heb geprobeerd u uit te leggen. Dat is echt waar. Dat heb ik niet verzonnen. Dat kan je gewoon nakijken in je woordenboek. Dat begrip haast betekent dat of binnen afzienbare tijd zal aanvangen. Of het betekent dat als het aanvangt, dat het dan binnen afzienbare tijd voltooid zal zijn. Dat het met haast geschiet. En als u dat laatste niet begrijpt, heb je een probleem. Want het eerste is natuurlijk onzin, want het duurt al zowat 2000 jaar. Hoezo haast? Toch? Dat wordt alleen nog gebruikt door degenen die zeggen, nee, maar het gaat over het aanbreken van het koninkrijk. En dat is dus gebeurd sinds de, wat wij noemen de eerste komst van Christus. En dan kom je terecht bij de preteristische, laat maar zitten jongens, wat een moeilijke verhaal. Gewoon Nederlands. Dan kom je terecht bij die verklaring, verdonkermaning, die verklaring. Nou ja, bij dat commentaar op het boek Openbaring, dat zegt dat al die profetieën die erin staan op een of andere wijze vervuld zijn in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Bij voorkeur zo snel mogelijk. En dat de vervolging van gelovigen, zoals in het boek Openbaring beschreven, de vervolging was van de christenvervolging onder Nero, vooral niet later. Want dan wordt het toch niet haastig meer, dus het is zo snel mogelijk enzovoort. Dat is allemaal in het verleden al gebeurd. En dat is de gangbare calvinistische opvatting. Daar hooien ze niet over, maar dat is de officiële calvinistische opvatting. En dat je ze er niet over hoort. Ja, zal ik Calvin zelf citeren? Dat is omdat het ook zo kinderachtig is dat het niet de moeite waard is om daar woord aan vuil te maken. Maar, toch maar. Wat moet je dan wel zeggen? Dat is niet in te passen. En als u denkt dat het wel kan, dan kent u die schriften niet of de geschiedenis niet. Maar het is volstrekt onzin. Zie? En wat is dan haastig? 200 jaar? 100 jaar? Is dat haastig? Zult gij in deze tijd, deze eeuw? Hoezo? Je komt daar niet uit. Dus blijft alleen staan dat als het één keer gebeurt, zal het met haast geschieden. En wel in die tijd, namelijk binnen die ene generatie. Dat is de meest voor de hand liggende interpretatie trouwens van de vraag. Gaat het in deze generatie gebeuren? En dan, toen zei de Heer Matthäus 24, het zal binnen één generatie gebeuren. Vanaf dat het begint, is het binnen één generatie. En dat staat dan letterlijk zo in Matthäus 24. Daar kan eventueel, misschien als u op een idee komt, tegen ingebracht worden, dat toch in Openbaring 22 dezelfde woorden staan. Openbaring 22, vers 6. Dat komt tamelijk letterlijk overeen met Openbaring 1, vers 1. Openbaring 22, vers 6. Hij zei tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden. Die woorden kent u uit 1, vers 1. De Heere heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom met haast. Heb je dat? En toen zei iemand, ja, maar dat is, hier ben je al toch al aan de jongste dag. Hier ben je toch al bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hoezo haast? Dan ben je toch meer dan 1040 jaar voorbij dat al deze dingen beginnen te geschieden. Hoezo is dat haastig? Dan moet ik u zeggen, ja. Zo lust ik er nog een paar. Nee, die lust ik niet nog een paar. Dat is niet correct. Waarover gesproken wordt in het boek Openbaring is de tijd waarin dat koninkrijk geopenbaard zal worden. En dat gebeurt pas bij het begin van de zevende strijd. Dan heb je al 1993 jaren, weet ik veel. Heb je al zowat 2000 jaar gehad die beschreven worden in hoofdstuk 2 en 3. Tenzij je dan zegt, nou ja, 2 en 3 moet je beschouwen als een inleiding, als een beschrijving van wat vooraf ging. Oké. Een beschrijving van wat vooraf ging aan, of wat vooraf gaat aan Openbaring 4, 5 en 6. Aan wat vooraf ging dus aan de 70ste week van Daniël. Dat kan. Het is bovendien schriftgedeelte, hoofdstuk 3 en 4, van een andere literaire structuur dan de hele rest van het boek. Het zijn brieven. Genummerd. Enzovoort. Dus dat is legitiem om te zeggen, oké, maar dat is alleen om het decor neer te zetten. En vanaf hoofdstuk 6 eigenlijk begint de beschrijving van de 70ste week van Daniël en wat er verder volgt. Maar u begrijpt toch ook dat als die geschiedenis besproken moet worden, dat je dan ook moet zeggen wanneer dat strekt. Over welke tijd je het hebt. Oké, vanaf het begin van de 70ste week van Daniël. Tot wat? Tot aan de 1000 jaren. De 1000 jaren? Want dat staat eerder niet in de Bijbel zo. Dat het in de Joodse traditie voorkomt. Ja, dat kan nog wel zo wezen, maar in onze Bijbels niet. Hun Bijbels ook niet trouwens, in hun commentaren komt het voor. En dat is dan niet commentaar op Openbaring. Maar dat terzijde. Hoezo, 1000 jaren? Ja, 1000 jaren waarin Satan gewoon. Die 40 jaren vanaf het begin van de 70ste week leiden tot een periode van 1000 jaar waarin Satan gebonden. Ja, nog niet definitief. Maar voor een periode van 1000 jaar. Oh ja? Ja, en daarna wordt hij weer losgelaten, zal de volken verleiden enzovoort. Maar dan komt de jongste dag. Dan heb je toch gewoon gezegd, het gaat over die 40 jaar. Vanaf het begin van de 70ste week van Daniël. Vanaf de opname van de gemeente, dat is hoofdstuk 4 en 5. Twee hoofdstukken. Kom op. Dit is het visioen over de troon in de hemel en de vier dieren, de 24 oudsten. Wat denkt u waarom dat erin staat? Om onze statische beschrijving te geven van hoe het er in de hemel uitziet. Want dat is dan de standaardopvatting. Of hoe het er in de hemel uitziet naar de opvatting van Johannes. En dan? Nou, dan weten we dat. En dan? Wat moeten we daar dan mee? Dan leren we dus uit als we straks naar de hemel gaan en we mogen eventueel de troonzaal in, want het is nogal druk daarna het schijnt. Dan zitten daar die 24 oudsten. Zouden die nou echt altijd voor de hele eeuwigheid, zullen daar 24 oudsten op 24 tronen zitten in het rond? En kijken ze dan naar het centrum, naar binnen of naar buiten? Kijken ze naar ons of kijken? En dan die vier dieren. En hoe ziet de Heer er dan uit? Dat weten we nog steeds niet. Ziet hij er nou uit als een lam of een leeuw? Ik bedoel, wat moet je met zo'n beschrijving dan? Daar heb je toch helemaal niks aan. Maar het is de beschrijving symbolisch. Dat is uit de tijd van voor het surrealisme. Dat zijn moeilijke woorden zijn dit. De beeldende kunst. Gewoon een afbeelding waar iets achter steekt. Toen men nog kon vragen, wat stelt het voor? En dan kreeg je niet als antwoord, dat mag je zelf weten. Dat betekent gewoon, de kunstenaar weet het ook niet. Sterker nog, het stelt natuurlijk helemaal niks voor je. Tegenwoordig vraagt ook niemand meer wat stelt het voor, hè? Daar gaat het niet om. Als het maar iets met je doet en als het dan maar wat door je heen gaat. En dan vragen ze dan, en hoe kijk jij daar nou tegenaan? Zo'n domme vraag vind ik dat tegenwoordig. Hoe kijk jij daar, ze bedoelen, wat vind je ervan? Maar hoe kijk jij daar, nou gewoon met die bril op. En soms moet ik dan, nou ja. Hoe kijk jij daar, dat nou vanuit de liggende positie zit het. Toon Hermans weet, hoe gaat op zijn rug op het toneel liggen? Heb je dat gezien daar? Moet eens kijken. Nou ja, en hoe kijk je, wat een onzin is het toch allemaal. En hoe kijk je dan tegen die visioen, het openbaar in 4 en 5 aan? Nou, je wordt geacht te weten dat de lam, de staande als geslacht, geef het je doen. Hoe ziet dat eruit? Het lam staande als geslacht. Maar Johannes zag het. Dat is hetzelfde als de leeuw uit de stam van Juda. Nou, het is niet hetzelfde. Het is dezelfde. Want de beide beschrijvingen zijn beschrijvingen van Christus. Dus het is een symbolische voorstelling van zaken. Maar wat is dan de betekenis van die 4 dieren? Oké, dan leggen ze ons uit, levende wezens. Ja hoor, ja. Behalve in het Engels, want er zijn het herten, dat weet u toch, hè? Ja. Nou goed. Wie zijn dan die 4 dieren? Wat stelt dat voor? Nou, staat er daar ook niet bij. Als ik het moet uitleggen, dan zeg ik, nou, het staat eigenlijk in Hebreeën 9 staat. Daar heten ze de cherubijnen der heerlijkheid. En die worden dan gezien op de Ark des Verbonds met z'n vieren. Maar ja, in alle tekeningen en alle maquettes zijn het er maar 2. Ik vind het een misverstand. Want volgens mij zijn het er 4. In elke beschrijving in de Bijbel zijn het er 4. Matuma. Dat is nou mijn punt niet. Maar 4 dieren. Wat stellen ze? De cherubijnen der heerlijkheid. Het woord cherub is misschien een moeilijk woord, maar toch een hele mooie. Maar der heerlijkheid is de verklaring van wat een cherub uitbeeldt. Want het is een symbolisch iets. Het zijn geen levende wezens als zodanig. Het zijn symbolische figuren, zoals wij ook kennen de Sphinx. Want dat zijn het sowieso, Sphinxen. Ook die 4 dieren zijn Sphinxen. Wij kennen de Griffioen. Die kent u, de Griffioen? Wel eens gezien in Artis? Of was het Avifauna? Ik weet nooit welke ik eerst moet noemen dan. Het is een zinnebeeldige voorstelling van iets. Een draak, wel eens een draak gezien? Vuurspuwende draak en zo. Een eenhoorn dan. Die bestaan allemaal niet. Maar daarom stellen ze wel wat voor. Nou, dat is maar waar het om gaat. Ze beelden uit de heerlijkheid van Christus. En als het nader gespecificeerd moet worden, ligt het toch voor de hand om te zeggen dat die 4 dieren rondom de troon uitdrukking geven aan de identiteit van de Heer Jezus Christus, zoals ook beschreven in of door de 4 evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Volgens mij ook in die volgorde, maar daar gaan we het nou niet over hebben. De heerlijkheid van Christus. Als koning, als dienstknecht, als mens en als God. Oké, dat is erg kort door de bocht, maar dit is de essentie ervan. Maar de volgende vraag, maar wie zijn dan die oudsten, ouderlingen? Wie zijn dan die oudsten daaromheen, om de troon? Dus de troon zelf, degene die erop zit en die 4 eromheen, dat is een uitbeelding van Christus, de hoedanigheden van Christus enzovoort. Maar wie zijn er dan dicht bij de troon daaromheen? Ja, het is bladzijde, welke bladzijde is het? Het is bladzijde 1182. Ja, als je dat nog niet weet, dan... Ja, dan moeten we weer van voren af aan beginnen. Dat schiet niet op. Toch? De 24 oudsten zijn 24 eerstelingen van het nieuwe verbond en van een nieuwe schepping. Daarom heten ze oudsten. Daar kan helemaal niks anders voorstellen dan de gemeente. Bovendien, de gemeente wordt gevormd door de enigen aan wie überhaupt een hemelse positie ooit beloofd is. Maar ja, ik ken het probleem. Het probleem is dat wij bij hemel de associatie hebben met het hiernamaals. Dat is nou zo jammer, want het hiernamaals is binnen de Bijbelse context een nieuwe hemelen, twee. En één nieuwe aarde, namelijk een nieuwe schepping. En de hemel der hemelen, want daar gaat het over, heet in de Bijbel niet het hiernamaals, maar het heet in de Bijbel de hemel die van ouds is. Komt helemaal van de andere kant binnen. Staat ergens in een van de psalmen. Zo. God schiep twee hemelen en één aarde. De derde hemel is waar God woont. Dat is de hemel die van ouds is. Dat is niet het hiernamaals. Maar het is wel waar wij als gelovigen naartoe gaan. Wij uit onze bedeling. De gelovigen sinds de eerste komst van Christus. Met de excuses voor de uitdrukking dus. De gelovigen namelijk, de eerste gelovigen van het nieuwe verbond. De eersten die deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus. De eerste die met Christus zijn wedergeboren tot een levende hoop. Want alle eerstelingen officieel, alle officiële eerstelingen zijn officieel bestemd voor de Heer en dus voor de hemel. En dat is de uitzondering. Dus wat vind je in de hemel? Oudsten. Ja, wat had u dan gedaan? Logischerwijze. Natuurlijk. De eerstelingen van het nieuwe verbond. En dat heet dan eventueel als oudsten heet het ook koningen. Nee, ik weet het. Ik zal mijn grootvader nog een keer citeren. Om hem te eren. Hoewel ik het niet met hem eens was. Maar die zei dan, de oudsten in de Bijbel, de presbyteros. Presbyteros. Dat betekent gewoon de ouderen in leeftijd. Dus in die kringen werd gesproken over de oudere broeders. Maar daar bedoelen ze wel degelijk mee. Degene die verantwoordelijkheid moesten dragen en leiding geven. Maar het werd met een eufemisme aangeduid, de oudere broeders. Want ambten wilde men als zodanig niet erkennen. Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet. Maar kijkt u nog maar even in uw woordenboek dan. Want bij het woord oudste staat in mijn woordenboeken. Maar ik heb niet van die kleine schoolwoordenboekjes meer hoor. Maar in mijn woordenboeken. Nee, van Dalen, Koenen en de Pols, Kramer en wat het maar was. Rijen. En van verschillende datum. Er staat bij oudste. Staat erin dat dat kan betekenen oudste in leeftijd. Maar het kan ook betekenen oudste in rang. En daarom heet de kapitein van het schip de ouwe. Dat heeft niks met zijn leeftijd te maken. Hè? En ik was al nog vrij jong toen ik in militaire dienst kwam. Maar ik werd wel bij gelegenheid aangesteld tot kameroudste. Dat is niet leeftijd, dat is rangorde. En daarin kan leeftijd een rol spelen. Als er geen verschil in rang was en het waren allemaal soldaten bij wijze van spreken. Dan moest iemand de leiding hebben. Die werd tot oudste aangewezen, klaar uit. Als ze niet deugden, dan moest het een andere zijn. Dat heet oudste. En zo is het ook met de gemeente. Die bestaat uit oudsten. Nou, in de zin van eerstelingen. In de zin van eerstgeborenen. En ik vestig uw aandacht op dat de eerstgeborenen van Israël oorspronkelijk de priesterlijke functie moesten vervullen. Toen zei iemand, ja, dat bestond toen nog helemaal niet. Dan zeg ik, nee, dat is de religieuze verantwoordelijkheid dan. Dan zeg ik toch een andere term. Daar waren ze verantwoordelijk voor. En bij de instelling van het officiële priesterschap naar de ordening van Aaron werden de eerstgeborenen vervangen door de zonen van Aaron, door de priesters. En die werden uitdrukkelijk geteld Ja, ja. En het verschil moest betaald worden. Zo werden de eerstelingen daarvan vrijgemaakt. Maar daarmee werden de priesters dus tot eerstelingen aangesteld. Althans voor de religieuze verantwoordelijkheid. Heb u dat nog? En u weet toch dat wij als gelovigen van vandaag tot priesters gemaakt zijn? Op geen andere grond dan dat wij eersten zijn, ook in de tijd eerstelingen zijn van dat nieuwe verbond. De tijd van de oogst namelijk. Eerstelingen is eerstgeborene en is eerste vruchten van de oogst. Maar de oogst zelf, dat weet u toch, de tijd van de oogst is in de volleinding der eeuw. Iedereen kent die gelijkenissen toch uit Matthäus 13? De oogst is de volleinding der eeuw. Maar volgens de Mosaïsche wet, ver voor de oogst, heb je de inzameling van de eerstelingen, dan wel de eerstgeborenen, en die zijn bestemd voor de Heer. Maar dat is gemeentelijke waarheid. En aangezien de gemeente gemeente is, Ecclesia, ik moet even op mijn klok kijken. Aangezien de gemeente Ecclesia is en dus geroepen uit de wereld, het volk, wat het maar is. Want dat is wat Ecclesia betekent. Ekkaleo betekent uitroepen. En aangezien dus de Ecclesia is de volksvergadering die door de koning wordt verzameld uit het volk en gezet wordt in de Hoge Raad of wat het maar was, in de volksvertegenwoordiging, is de gemeente dus betrokken bij de openbaring van de heerlijkheid van de koning, namelijk bij de implicatie van zijn koninkrijk, de vestiging, de openbaring van zijn koninkrijk, straks op aarde. Vanuit de hemel, precies zoals de Heer zelf, vanuit de hemel zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. En precies zoals de Bijbel zegt, en dan komt de Zoon des mensen en al zijn met hem. Al zijn, ja, er staat soms engelen. Minder vaak dan je zou denken trouwens hoor. Zijn heiligen. Maar wat denkt u wat er komt met hem? Als hij komt. De hele gemeente. Want wij zouden met hem, Romeinen 8. Wij zouden met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Romeinen 8, Colossense 3. Uw leven is met Christus verborgen in God. En we weten dat als hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. En wij zijn verzekerd, Romeinen 8, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daarna staat er dat we daarheen onderweg zijn. Namelijk de openbaring van de zonen Gods. En dat is ter gelegenheid van, dan wel na, en op grond van de verlossing van ons lichaam. En daarna volgt 1 Korinthe 15, want je kunt pas erven, wij kunnen pas erven als wij eerst van dit lichaam verlost zijn. Dat wil zeggen als ons lichaam veranderd is. Want daar staat, je kan het koninkrijk niet erven als vlees en bloed. Je kunt het wel ingaan, vlees en bloed, maar je kunt het niet erven. En daarna, er staat er toch dat wij geroepen zijn tot zo'n stelling. Natuurlijk. Dan zegt u, ja, maar het staat niet in de Statenvertaling. Dan zeg ik, nee, dat is logisch. Dat hebben de vertalers niet aangedurfd. Maar het staat er wel. Zwart op wit. Zo'n stelling. Zie? En dan hebben we nog die schriftgedeelte die zeggen dat wij kronen zouden ontvangen. Dat ons kronen zijn weggelegd. Dat we straks bij de heer Kronen zullen ontvangen. Wat denkt u, dat het een lauwer takje is of zoiets? Of een kroon zoals wij die hier op aarde tegenwoordig nog kennen? Dat stelt toch allemaal niks voor, beste mensen. Een kroon, koningschap. En daar opent het boek Openbaring dus ook mee, hè? Ik heb u die al gelezen trouwens, meen ik. Gisteren? Want over deze dingen die haast geschieden moeten, en over die woorden waarin het uitgelegd wordt, staat dat dat woord Gods gegeven is aan de Heer Jezus Christus, die het dan bekend maakt. En Johannes moet deze dingen opschrijven en rondsturen aan de zeven gemeenten enzovoorts. En dan staat er in de aanhef, dat is vers 4, want dat is de aanhef, want daar heb je de groet. Hè? Het eerste was nog de afzender van het boek als zodanig. En dan krijg je de groet, namelijk vers 4. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Dat is meteen, voor de goede orde, is dat meteen ook weer raak. Hè? Die is en die was en die komen. Die staat er niet bij in mijn Bijbel, geloof ik. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar dat is ook een citaat uit Jesaja. Uit meerdere delen van Jesaja zelfs. Die is en die was en die komt. Die woorden zijn daar van toepassing op Jehovah. Op de Heere God. Maar dat is uiteraard dezelfde. Die is en die was en die komen zal. Genade zij u en vrede. Van niet wet en oorlogen. Tegenovergestelde. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Dat is trouwens ook een verwijzing naar enige uitspraken uit Jesaja, maar toe maar. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene. Met eerstgeboorterecht en dus met troonsrechten. Dat is wat het is. De eerstgeborene uit de doden en dus met achterlating van de overige doden. En de overste der koningen der aarde. Maar ja, hier wordt verklaard dus wat dat eerstgeboorterecht van Christus inhoudt. Het houdt in dat hij overste is over de koningen der aarde. Elders heet dat gewoon wat minder dramatisch, koning der koningen. Zie. In het Engels hebben we daar een titel voor, het heet de High King. De Hoge Koning. De Duitsers hadden dat vroeger ook, maar dat heette niet Duits. Want Duitsland bestond nog niet. Maar daar had je allerlei koningen binnen het Heilige Roomse Rijk. Jazeker. En een van die koningen werd dan aangesteld. Er moest over gestemd worden door de andere koningen. Dat waren dus keurvorsten. En die stemden dan over. En nou ja, stemden, dat deden ze inderdaad, ja. Maar pas nadat er natuurlijk onder de tafel, of schoon over de tafel van Jacob Voger en van anderen nogal wat geld over de tafel gegaan was. Maar dat doet er nou niet toe. En dan werd een van hen, een van tussen hen, werd gesteld tot keizer. Koning der koningen was dat. Dat gebeurt nu niet meer. Maar ik moet u zeggen dat in de Rooms-kerk gebeurt dat echt nog steeds. Want er wordt onder de kardinalen één uit hen gekozen. U weet wel, ze sluiten zich op. En in een kamer met een schoorsteen erop. Toch? En als er dan witte rook uitkomt, dan hebben zij uit hun midden een nieuwe paus gekozen. En hoe ze dat doen, weet ik niet. Dat maakt mij ook niks uit. Ik vind het een leuke vertoning. Maar ik verder geen boodschap aan heb, uiteraard. Maar koning der koningen. Een opperste, een keizer noemen we dat tegenwoordig. Koning der koningen en heer der heren. De eerstgeborene uit de doden. De overste der koningen der aarde. En dan met een zegenbede. En daar komt hij. Hem. Wie? Nou ja, uiteraard Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. De overste der koningen der aarde. hem zij de heerlijkheid. Ik sla even wat over, maar dat is de hoofdzin. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Wie komt die eer en heerlijkheid toe? Nou, dat weet u al lang, want te pas en te onpas worden wij geacht het zogeheten onze Vader te bidden. En dat eindigt ongeveer met, want van u, vroeger was het gewoon uw, maar goed, van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid, toch? Nou, hier staat, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Wie? Nou ja, die eerstgeborene, maar van hem die de eerstgeborene is en de koningen en de overste der koningen der aarde, wordt in deze zin gezegd, hem die ons heeft liefgehad. Wie heeft ons liefgehad? Ja, Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste der koningen der aarde. Hij is degene die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Dit is bladzijde, wat was het ook weer? 1179. U wordt geacht te weten dat dit de verwijzing is, niet naar zijn kruisdood. Daar wil ik niks aan afdoen, dat doe ik ook niet. Ik zeg alleen dat het vers daar niet over gaat. Het vers gaat over de opgestane, de eerstgeborene, de koning, overste de koning der aarde. Wij kennen nog een paar titels, namelijk de vredevorst, de koning van Salem, namelijk de koning des vredes, de koning der gerechtigheid, namelijk Melchizedek. Kortom, de koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de opgestane. Nee, sinds hij is opgestaan, bedoel ik dus, hè? Volgens de Hebreeënbrief, maar die staat hiervoor. Die moet je al lang gehad hebben. En hij wast onze zonde af. In zijn bloed, door zijn leven. Dat is het actieve werk dat Christus door het bad des waters, des woords, in ons doet. Ons reinigen van een kwaad geweten. Onze harten reinigen van een kwaad geweten. En daarmee ons bekwaam maken, dat is wat hij doet, om de levende God te dienen. In welke, nee, dat was Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? Dat doet hij aan de gemeente, aan ons. Door het bad des waters des woords, zei Efeze 5 daarover. Reinigt hij zijn gemeente. En opdat wij de levende God zouden dienen. In welke hoedanigheid dan? In welke kwaliteit? Wat is onze functiebeschrijving? Hoe heet dat? En daar staat er, hem die ons heeft liefgehad, overste de koning der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed om de levende God te dienen, Hebreeën 9 vers 14, en die ons dus gemaakt heeft tot, en daar staat in welke hoedanigheid wij God zouden dienen, de levende God, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Niet de een tot koning en de ander tot priesters, maar u wordt geacht ook hier meteen te herkennen het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Want koningschap en priesterschap, u weet, wij kennen in onze tegenwoordige westerse cultuur kennen wij de zogenaamde scheiding van kerk en staat. Dat is voor ons, even onderling zeg ik het maar even, voor ons is dat tamelijk prettig. Want daardoor bemoeit de overheid, de staat zich dus, de koning dus, bemoeit zich niet met onze bijeenkomsten hier. Want wij worden dan beschouwd als religieus of kerk of wat het maar was. Al of niet met hoofdletters. En daar heeft de overheid niks mee van doen, officieel. Scheiding van kerk en staat. En het is voor ons heel praktisch, maar het hoort niet zo te zijn.
Toch?
De enige echte koning die wij kennen is toch de Heer Jezus Christus. En dat is toch de hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melech, koning. Tzadik, de gerechtigheid. Het is alleen maar onder de wet en daarmee onder Israël, onder het oude verbond, dat koningschap en priesterschap in verschillende richtingen gegaan zijn. Maar onder het nieuwe verbond wordt die scheiding teniet gedaan en komt het weer bij elkaar in die ene koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En wij als leden van het lichaam van Christus, wij als leden van de Ecclesia, wij hebben deel aan elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En dus zijn wij geroepen tot koningschap, whatever it may be, maar geroepen tot koningschap en tot priesterschap. En wat koningschap betreft moet duidelijk zijn dat een openbaar koningschap sowieso ook voor Christus zelf in de toekomst ligt. Maar priesterschap houdt in zorg dragen voor het woord. Het conserveren van, het bewaren van het woord. Want u weet, alles in de wereld verandert. En niet alleen het klimaat. En anders zeg ik, ja, het klimaat ook, maar alles wat klimaat heet verandert, alles wat milieu heet verandert. Dat is de aard van het ding, van de wereld als zodanig, enzovoorts. Maar zoals Luther zei, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Dat mag niet weer, want het zijn nou centimeters officieel, volgens de Duitse industrienorm en wat het maar was. Maar vooruit. Hebben we dit nog? Dat woord dat blijft. En onze verantwoordelijkheid als priesters is het bewaren van dit woord. Daarom wordt het woord nu ook bekendgemaakt aan zijn dienstknechten. Dat is wat in vers 1 staat. Wie zijn die dienstknechten? Dat zijn diegenen die door Jezus Christus gemaakt zijn tot koning, of gemaakt worden, want dat schrijf je precies hetzelfde. Die gemaakt worden of zijn tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Dus de introductie van de positie van de gemeente. Daarna gaat het gewoon weer verder met de introductie van wie Christus is. Want daarna staat er, ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Maar dat heeft betrekking natuurlijk op Christus, vers 7. Nee, niet omdat het een hoofdletter is, hij, de hoofdletter H. Maar andersom, hè? Omdat het duidelijk gaat over Christus, omdat het Oude Testament al zegt dat hij zou komen op de wolken des hemels. Daniel 7 heeft me wel begrepen, dat gaat over Christus. Maar het is heus inclusief de gemeente die niet voor niks dus hier geïntroduceerd wordt. Gemeente van koningen en priesters die dat geworden zijn door Christus en in Christus. En als Christus verschijnt, verschijnt hij met zijn lichaam. Dan wel met zijn gemeente, dan wel met zijn heiligen, dan wel met zijn engelen, boodschappers. Boodschappers zijn toch de luid die het woord bewaren? Nou, daar gaat het over. Zie? En daarmee, al wat hier verderop verteld wordt over toekomstige gebeurtenissen, hangt rechtstreeks samen met de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde. In de toekomst. En daarheen zijn wij onderweg. Dat wij voor dat doel hem dan tegemoet moeten gaan, ja, dat is logischerwijs correct. Ja, dat is ook wat de Bijbel leert. Ja, inderdaad, expliciet en menigmaal. Maar omdat men de identiteit van de gemeente niet meer kent, omdat men zichzelf een kerk of een gemeente bouwt waarbij men zelf de identiteit bepaalt, wordt het niet meer herkend. ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar de legendarische Klaas Roosendaal, die zei iets van, ze hebben van de gemeente een wijf gemaakt, zei hij. Of dat goed Fries was, weet ik, want ik kwam uit het noorden van Friesland, uit het beeld, oorspronkelijk. Ja, het klinkt lelijk, maar het, maar verdorie. Ja, er is hier en daar een tekst voor, maar die wordt dan slecht begrepen. Maar het algemene idee is dat de gemeente op was tot mannelijke rijpheid. Tot koningen en priesters. En de gemeente wordt aangesproken als broeders enzovoorts. In de grote betekenis van het begrip man en ook in de grote betekenis van het begrip zoon. Want dat betekent ook maar niet gender. Er zit veel meer aan vast, maar wij zijn het allemaal kwijtgeraakt. Maar lees je Bijbel, je vindt die dingen heus wel terug. De gemeente groeit op, wordt gevormd om deel te hebben als een mannelijke zoon. Dat is Openbaring 12. In mannelijke rijpheid, dat is Efeze hoofdstuk 4. Om deel te hebben aan de mystieke Christus, heet zoiets. En daarheen zijn we onderweg. En daarin heeft de Heer helemaal geen haast. Dat kan ik makkelijk zeggen. Want het is meer dan 19 eeuwen geleden dat hij daaraan begonnen is. In ieder geval. De Heer heeft daar geen haast mee. Maar hij zal komen. De spotters zeggen, nou, er komt niks van terecht. En Peter zegt, ja, we zijn waarachtig wel. Men heeft wel eens vaker lang moeten wachten, maar tot nog toe is altijd gebeurd wat de Heer had aangekondigd. En dit gaat ook gebeuren. En dan brengt hij een oordeel over de gehele levende mensheid, over de volkeren die hij voor zijn aangezicht zal verzamelen en zal oordelen enzovoort. Volkeren die hij naar hun plaats zal brengen enzovoort. En op plaats zal wijzen ook. Ook in een misschien wat negatievere betekenis van de term. Maar dat gaat wel degelijk gebeuren. De Heer die orde op zaken zal stellen in deze oude wereld. En mocht u nou zeggen, dat is toch nergens voor nodig, want er komt toch een nieuwe schepping. Moet ik u zeggen, ja, er staat nog één ding wat de Heer bewijzen gaat. En waar hij 1000 jaren vooruit trekt. Namelijk dat het niet aangaat om de duivel maar de schuld te geven van alles wat er misgaat. Want de duivel wordt voor 1000 jaar gebonden met zijn hele hebben en houden, met de hele toestand. Zijn engelen en lager personeel enzovoort worden gebonden. En als het daarna wat fout gaat, blijkt dat je niet meer kunt zeggen, ja, maar dat is de duivel of een demon of wat dan ook. Dan is het gewoon de zondige natuur voor de natuurlijke mens. En dat bewijst dat ook als de mens in de meest ideale omstandigheden leeft, als je maar denken kunt, dat hij dan toch nog komt tot opstand tegen God. Dat staat te bewijzen. En waarom ook niet? Al die religies die wij hier op aarde kennen, gaan allemaal, expliciet of impliciet, maar ze gaan allemaal uit van het goede in de mens dat tot ontwikkeling gebracht moet worden. Op enige wijze. En de Bijbel zegt, dat is er niet en het kan dus ook niet tot ontwikkeling gebracht worden. De Bijbel zegt, als je de mens activeert en wil ontwikkel je per definitie het kwade in de mens. Helemaal, ik had lang moeten stoppen natuurlijk, sorry. Maar dat is wat ik heb tegen een prediking die altijd maar gaat over de mens. Over ons, over denken, of we ons leven wel goed hebben ingericht. Of we het wel goed gedaan hebben, vandaag of gisteren of ingericht. Of we geen onbeleden zonde hebben. Of we wel goed zijn voor onze konijnenschommelders en wat het maar weer was enzovoort. Of we wel aardig zijn geweest tegen homoseksuelen of wat het maar was allemaal. Als ik er langer over doe, schiet me nog veel meer te binnen. En dan moeten we onszelf onderzoeken en elkaar beleiden dat we het weer verkeerd gedaan hebben. En ons best doen om nou voortaan, houden we aan deze regels, dat je op tijd je stille tijd houdt enzovoorts. En dat kan je dan niet, want dan heb je stille tijd en dan zit je daar en dwaal je gedachten af naar hoe zou het geweest zijn vanmiddag met de Formule 1 race. Wie zou er gewonnen hebben? Want dat wil je dan toch wel weten. Want de Tour de France, dat wist je natuurlijk al. Maar goed. Begrijp je wel, dat, en dan krijg je weer een kwaad geweten, want ik kan mijn gedachten er niet bij houden enzovoort. Heb ik dat ook? Forget it. Gewoon leren wat de Bijbel zegt. Niet over ons, over God. En dat fixeert ons niet op onszelf, en onze tekortkomingen, want die zijn er nou eenmaal. Noodzakelijk per definitie, dat is nou helemaal zo. Maar de Heer trekt ons daarvan af. Plaatst ons in het licht. En wij zouden onze ogen richten op hem en op de beloften die hij ons gedaan heeft. Op die dingen die straks met haast in tachos staat. Schiet me ineens te binnen. In tachos. U weet wat tachos is? Haast. Snelheid. Snelheid meet je met een tachometer. En eventueel schrijf je het op, dan heet het een tachograaf, ja. Tacho is snelheid. En de uitdrukking haastig, dat is en, Grieks, en tachos. Dat betekent in snelheid. En dan gaat hij weer. Dat betekent kennelijk niet binnen afzienbare tijd in dit geval. Dat betekent kennelijk dat als het gebeurt, dan zal het ook in haast afgewikkeld worden. In het verleden gebeurde dat niet, in de toekomst gebeurt dat wel. Maar over meer, hedenavond.